Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars bij de Kerkradio of via andere media. En ook als u of jij te gast bent, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee L.W. Smelt uit Voorthuizen. Organist is Theo te Brake. Vanavond hoort om 6:30 dominee van de Sluis voor te gaan. En volgende week zondag hoofdsmorgens voor te gaan kandidaat Zuiderduin uit Voorthuizen. En s'avonds dominee van de Sluis. Collecte, de eerste rondgang is de diaconale collecte en die is bestemd voor het Shara Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Tweede collecte in deze dienst is bestemd voor de kerkrentmeesters en de collecte bij de uitgang is voor het kwotum. Van harte deze collecte aanbevolen. Verkoop collectemunten. Morgen is de commissie van bijstand voornemens weer collectemunten te verkopen van 7:30 tot 8:00 in de voorpost. Jubileum, de overlente 8 mei, zijn de heer G. Petersen en mevrouw G. Petersen van Essen, Westerveenstraat 49, 50 jaar getrouwd. We willen het echtpaar in de voorbeden gedenken. In de voorbeden willen we ook gedenken de heer W. van Zomeren, Hofweg 6. Hij moest vanwege een hartinfarct een dotterbehandeling ondergaan en kon inmiddels weer thuiskomen. Na de zegen, aan het einde van de dienst, zingen we vanwege de bevrijdingsdag de twee bekende coupletten van Wilhelmus. Wilhelmus van Nassau en Mijn Schild en de Betrouwen. En na de dienst bent u en ben jij van harte welkom in de voorpost voor een kopje koffie, thee of een glas fris. We gaan nu zingen Psalm 8, de coupletten 1 en 2, zoals deze ook op de zondagbrief staan afgedrukt. Wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft. Die zijn trouw bewaard, van generatie op generatie, ja, tot in de eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De begintekst is gelaten in 5 vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet meer opnieuw een juk van slavernij opleggen. We zetten de voorbereiding van de vrijheidsstand van 24 vers 1. 4. 4. 4. 4.
Dus Psalm 124, vers 1 en 4. Wij horen vanmorgen de wet op de wijs van Pasen vanuit Deuteronomium 30. En wij zingen daarna Psalm 119, vers 5. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? Laat mij van het spoor in uw geboden vervat niet dwalen, Heer. Laat mij niet hulpeloos varen. Deuteronomium 30, vers 11. Want dit gebod dat ik u heden gebied, zegt Mozes, op de grens van het beloofde land, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen, Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de Heer uw God lief te hebben, in zijn wegen te gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden en zal de Heer uw God u zegen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen. U zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de Heer uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen, om te blijven in het land dat de Heer uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft hun te geven. Tot zover. Bidden wij om de opening van het woord, de verlichting door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere God, dank u wel voor deze zondag, deze eerste dag van de week, deze bevrijdingsdag bij uitstek. Wij danken u dat u uw volk Israël uitgeleid hebt uit Egypte. Verlost uit de klauwen van de slavernij en in de vrijheid hebt gesteld. En dat u de Heer Jezus gezonden hebt om ons van de slavernij van de zonde te bevrijden. En dat wij echt vrije, blije mensen kunnen worden als uw Heilige Geest ons levend maakt en in de vrijheid stelt. Dat zijn grote woorden, Heere God. Wij beseffen dat ook steeds meer hoe langer wij op aarde zijn. En wij bidden u dat die grote woorden bij ons binnen mogen komen. Dat wij geraakt mogen worden door het evangelie wat opnieuw gelezen en verkondigd wordt. En laat deze zondag dan een goede zondag worden. Door de ontmoeting met u en met elkaar. Doordat wij samen mogen erkennen. De vijand van de Tweede Wereldoorlog is verslagen. Maar de zonde die in ons allen probeert post te vatten, waartoe wij allen geneigd zijn, die is niet weg. Ook al hebben wij echt geloof in de Heer Jezus, dan is het toch die dagelijkse strijd tegen de zonde en de duivel en de dood. En tegen het onrecht en het kwaad. En wij moeten u eerlijk bekennen dat we nu heel wat jaren achter die oorlogen staan. Dat wij steeds meer moeten ontdekken, maar wat schuilt er in ons eigen hart? Zijn wij beter dan de Duitsers? Zijn wij beter dan die verraders? Dan die moffenmeiden? Zijn wij beter dan menigeen die niet echt een keuze maakte? De goede keuze? O God, het is genade als wij voor zonde in de oorlog bespaard zijn gebleven. Dat we niet verraden hebben, mensen die Joden verborgen hebben. Dat we niet mee hebben gehuld met de beulen. Maar Heere God, geef ons ook de vrijmoedigheid om tegen iedere zondaar te zeggen, kom tot de Heer Jezus en u zult leven. Waarom kiest u over dwaasde voor het leven, de dood? En dat die paasboodschap ook vanmorgen bij ons door mag dringen. En ons in de vrijheid mag stellen. En ons in de strijd mag verzekeren dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn. Dank u voor deze gemeente die samengekomen is rondom uw woord. En laat deze dienst tot eer van uw naam. En tot opbouw van de gemeente mogen zijn. Wees met klein en groot, ook met hen die met ons meeluisteren via de techniek, nu of later. Wij bidden u, kom met uw Heilige Geest en werk in onze harten. Schrijf uw heilgeheim in ons hart, dat wij om Christus wil door u uitermate geliefd zijn. Onvoorwaardelijk hebt u ons lief gehad. En opgezocht. Zoek dan ook vanmorgen de Thomas op. Die misschien ook u kwijt zijn in het gemis leven. Zoek hen vooral ook op. En zet hen ook in de ruimte van uw vergeving. Van uw bevrijding. Van uw liefde en genade. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen Johannes 20, vers 19 tot 29. Johannes 20, vers 19 tot 29. En omdat ik nog steeds kwetsbaar ben op mijn stem, heb ik gevraagd aan de ouderling van dienst of hij het wil lezen. Dus Johannes 20, vers 19 tot 29.
Johannes 20, vers 19. En toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus, en hij stond in hun midden. En hij zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij zijn handen zien en zijn zij zien. En de discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. En Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als iemand de zonde vergeeft, dan worden ze hem vergeven. En als u ze hem toerekent, dan blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tegen hem: wij hebben de Heer gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steken, en het litteken van de spijkers en mijn hand niet steken in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen kwamen zijn, en na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in het midden en zei: vrede zij u. Daarna zeide hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tegen hem: mijn Heere en mijn God. En Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.
Ik onderstreep in Johannes 20, vers 27. Daarna zei Jezus tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Voordat ik u daar het woord van God mag verkondigen, hebben we de collecte, dienst der offeranden. Onder andere voor het Sha'ar HaTzedek ziekenhuis, de diaconiecollecte in Jeruzalem, wat al jaren dienst doet voor Joden en Palestijnen, voor ieder die maar hulp nodig heeft. En we zingen als inleiding op de preek Psalm 86 vers 8 en 9. Psalm 86 vers 8: maar gij Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. En vers 9: doe mij een teken ten goede, teken, litteken, laat mij zien wie u bent.
Thank you.
Na de preek zingen we Weerklank, lied 489, alle coupletten. Weerklank 489, alle coupletten, staat op uw zondagsbrief afgedrukt. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Is er hier toevallig iemand die Thomas heet? Mooie naam, als u nog eens een babytje krijgt. Thomas, Tom, Tommy. Thomas betekent vanuit het Hebreeuws, vanuit het Aramees, tweeling. En vanuit het Grieks, didymus, dat betekent ook tweeling. Blijkbaar was hij een van een tweeling. En zoals wij dat ook wel eens zeggen, je weet niet of het Henk is of dat het Jan is. Of het Fleur is of Flora. Ze lijken zo op elkaar. Het zijn eigenlijk twee personen in één. Thomas was eigenlijk een soort twee mens. Tweeling. Twee in Duits is zwei. En twijfel, twijfel. Dat komt ook van dat woordje twee vandaan. Thomas was een twijfelaar, een tweemens. Hij hing op twee gedachten. Hij geloofde, aan het eind spreekt hij zelfs een kanje van een belijdenis uit, maar hij geloofde ook weer niet. En in het begin van deze tekstlezing, daar overheerst dat hij het niet gelooft. Maar om nou te zeggen dat Thomas een ongelovige Thomas is, dat is veel te zwaar aangezet, dat is veel te negatief. Thomas was niet alleen ongelovig, maar hij was ook heel gelovig. En ik wil het ook een beetje voor hem opnemen, dat hij toch wel heel nadrukkelijk vraagt om, als ik geen teken zie in uw handen, als ik de littekens niet zie in uw handen, en het litteken in uw zij, zegt hij tegen de Heer Jezus, dan kan ik niet geloven. Hij wil het zien, hij wil het tasten, hij wil het voelen. Hij wil zeker weten dat Jezus, de opgestane, ook de gekruisigde is. En dat komt dan ook al duidelijk naar voren in het tweelingverhaal, wat we eigenlijk gelezen hebben. We hebben eigenlijk twee keer gelezen dat Jezus bij zijn discipelen komt. De eerste keer op de eerste dag van de week, op de paasdag dus zelf, op die eerste paasdag. En de tweede keer na 8 dagen, dus de volgende zondag, zocht Jezus zijn discipelen weer op. En dan vooral met de bedoeling om ook Thomas te ontmoeten. Want Thomas was er de eerste keer niet bij. Maar toen hij er de eerste keer niet bij was, toen heeft Jezus zichzelf ook al bekendgemaakt. Kijk maar in vers 20 van Johannes 20. En nadat Jezus dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Dus Jezus laat spontaan, vrijwillig, vanuit zichzelf, zijn handen met de littekens zien van de kruisnagels. En zijn zij waar een spier ingestoken was om te zien of hij werkelijk dood was. En hij, er liep water en bloed uit. Ten teken dat hij echt gestorven was. Dus Jezus zegt vrijwillig, kijk maar, kijk maar. Voel maar, raak mij maar aan. Jezus wil dus ook graag dat zijn discipelen helemaal overtuigd raken van het feit dat hij opgestaan is. Maar ook, vooral, en dat zit daar ook heel erg achter, hij wil niet de indruk wekken dat de opgestane iemand anders is dan degene die gekruisigd is. Jezus is opgestaan. Hij leeft. Maar dat is niet het einde van een happy end einde. Van gelukkig, nou hij is opgestaan, halleluja. We zijn vrij. Nee, zo simpel is het niet. Jezus de opgestane is nooit los verkrijgbaar van Jezus de gekruisigde. Jezus is niet los verkrijgbaar van zijn wonden, van zijn littekens, die in zijn handen en zijn zij staan. En de apostelen, die willen het zeker weten, want zij moeten straks in heel de wereld gaan verkondigen dat Jezus leeft. Maar dat Jezus ook degene is die gekruisigd was, die gestorven is, begraven, nedergedaald ter helle, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God. Deze Jezus, die gekruisigd was, is opgestaan. Hij leeft. Maar Thomas was er de eerste keer niet bij, toen Jezus dat zelf vrijwillig, spontaan liet zien. En dat is eigenlijk het begin van het probleem wat Thomas heeft met Jezus en met het evangelie van de opstanding. Thomas was er de eerste keer niet bij. Ja, waarom niet? Weten we niet. Ik denk dat het al te maken heeft met het feit dat het wou er bij hem niet in. Dat Jezus gestorven was. Punt. Maar tegelijk vond hij het ook veel te groot om te geloven dat die gestorven Christus opgestaan was. Dat was een te groot evangelie. Daar kon hij niet bij. En hij ging dus ook twijfelen aan zijn geloof. Want hij had natuurlijk 3 jaar achter de Heer Jezus aangelopen. En hem nagevolgd. En hij had heel veel mooie dingen gehoord en gezien van Jezus. Hij was overtuigd geraakt. Maar nu, op de grens van de gestorvene en de opgestane Christus, nu raakt hij in verwarring. En hij kan die boodschap van de discipelen die Jezus wel ontmoet hebben, niet geloven. Bovendien was die boodschap van de discipelen weer gebaseerd op het bericht van de vrouwen. En vrouwen praten, wat moest je daarmee? Dat was wel een hele zwakke basis. Dat heeft ook Thomas gedacht. Hij kon niet geloven op gezag van die apostelen en die vrouwen. Dat wilde hem bij hem niet in. Dat zou veel te glad zijn. Hij zou zeggen, wat wij ook wel eens zeggen, dat gaat zomaar niet. Geloven gaat zomaar niet in Jezus. Nee, inderdaad, dat zie je bij Thomas. En daar zit oprechte twijfel in. Maar er zit ook een soort oprechte weerzin, verzet tegen Jezus in. En ik zou bijna zeggen, zalig zijn die Thomassen die bij zichzelf kunnen onderkennen waar dat gemis dan in zit en waar het verzet ook in zit. Want Thomassen die zijn gelovig in de zin van, ze willen het graag horen en zien. Ze willen het zeker weten. Ze willen niet in een verhaaltje geloven. In een sprookje geloof. Nee, ze willen in de waarheid geloven. En dat is een hele goede kant van Thomas. Maar tegelijk zit er bij hem ook iets van verzet. Dacht je dat ik op gezag van apostelen en vrouwen geloof dat Jezus opgestaan is? Ik wil het eerst wel zien. En dan 3 keer in het Grieks klinkt ook dat ik, als ik niet zijn handen, als ik niet met mijn hand in zijn littekens voel, als ik niet mijn hand steek in zijn zij, als ik niet zie en voel, zie en ervaar, dan kan het voor mij niet waar zijn. Het is jammer, maar zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Ik kan niet geloven op gezag zonder dat ik het ook ervaar en zie, zonder dat ik dat ook, zouden wij zeggen, bevindelijk ervaar. Ik moet het ook echt beleven. Geloven is geen aangepraat verhaaltje wat ik wel even geloof, maar vaak niet. Nee, geloven is zeker weten dat het evangelie vaste grond heeft. En geloven is dat je die vaste grond ook vindt. Maar dat gaat niet buiten het zien en ervaren om. Het punt was wel dat Thomas zoveel nadruk legt op, ik wil het voelen, ik wil het zien, ik wil het aanraken, dat bij hem wel erg veel om zijn eigen ik draait. Dat is ook altijd het risico van mensen die iets willen ervaren van het geloof. Dat is ook altijd het risico van onze bevindelijke traditie. Dat wij uiteindelijk ons eigen gevoel belangrijker vinden dan het horen van de boodschap van het evangelie. En dan zeggen, ja, maar ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik heb nog nooit zo'n bekering meegemaakt. Ik heb nog nooit zo'n stem uit de hemel gehoord. Ik heb nog nooit iets gemerkt van God dat hij mij persoonlijk op het oog had. En zolang ik dat niet persoonlijk ervaar, kan ik het niet geloven. En dan zou je zeggen, ja, maar je zit toch al 50 jaar of 60 jaar in de kerk en je hebt het zo vaak gehoord. Is het evangelie dan nooit bij jou binnengekomen? Nee, zou hij zeggen, want het is nog nooit echt bij me binnengekomen. Ik ben er nog nooit echt door geraakt. Ik ben er nog nooit ondersteboven van geraakt. En dan word je met jouw gevoel, met je behoefte aan ervaring, word je dan wel heel belangrijk. Te belangrijk. Dat is altijd het risico. Dat het evangelie waar God centraal staat in Christus, door de geest, dat het evangelie minder belangrijk is dan dat wat ik wil voelen. En je komt nooit tot geloof als je niet overgeeft aan de goede woorden van het evangelie. Het geloof, zegt Paulus in Romeinen 10, is uit het gehoor. En het gehoor is uit het woord Gods. Dus Thomas is hier kwetsbaar, omdat hij te veel vanuit zijn ik denkt. En in die zin is Thomas heel postmodern. Want wij vinden het ook heel belangrijk om iets te voelen, om iets te zien. Dacht je dat we gewoon maar gaan geloven op wat je hoort? Dacht je dat je gaat geloven omdat je vader en moeder al je hele leven proberen hebben duidelijk te maken hoe belangrijk de Heer Jezus voor jou is? Je wilt het zelf voelen. En dat is op zich dus heel mooi, maar er zit ook een risico in. Dat je zo'n hoge drempel opwerpt, dat je er nooit bij komt. En dat je het ook eigenlijk wel best vindt, dat God nooit helemaal dichtbij in je leven binnenkomt. Jezus kan trouwens wel binnenkomen, ook als wij ons voor hem afsluiten. Dat staat er ook twee keer in het tweelingverhaal. De eerste keer komt hij binnen en de discipelen waren bijeengekomen uit vrees voor de Joden. Ze hadden de deur dicht gedaan. Maar Jezus kwam en stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij. Shalom, dat was de dagelijkse groet voor de Joden, nog steeds. Shalom, vrede zij u. Jezus komt binnen door gesloten deuren, zoekt de discipelen op, waar ze in angst en geslotenheid bijeen zijn. En hij doorbreekt de stilte. Hij zoekt de discipelen met zijn eenzijdige liefde op. En de tweede keer gaat het weer net zo. Dan zijn de discipelen weer bijeen. Nu is Thomas er wel bij. Hij is 8 dagen aan het ronddolen geweest, zou je kunnen zeggen. Zoals er staat in vers 26. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen. En Thomas was bij hen. Wordt er apart bij vermeld. Thomas krijgt een VIP-behandeling. Maar niet los van die andere 10 die bij elkaar waren. Thomas wordt door Jezus speciaal opgezocht, maar wel te midden van die anderen. Want Thomas moet leren dat hij niet ongestraft op zijn eentje kan gaan dwalen. Ronddwalen in zijn twijfels. Dat is stampgevaarlijk. Thomas wordt nu opgezocht door Jezus. En de andere discipelen waren erbij. En hij staat weer in hun midden en hij zegt weer shalom, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas en hij weet dus precies waar de schoen wringt. Hij zei tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek hier mijn zij. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Jezus komt helemaal naar Thomas toe. Thomas met zijn twijfel, met zijn verzet, met zijn eigen gevoelsvragen en zijn voorwaarden die hij stelt. Jezus komt hem tegemoet. Helemaal waar Thomas is. Nou, dat zou dus eigenlijk ook heel mooi zijn als jij ook in de kerk wel eens hebt gezeten, dat je denkt van, nou komt de Heer Jezus helemaal naar mij toe. Wat heeft hij een geduld met mij? Want ik ben ook zo'n twijfelaar en zo'n iemand die zich eigenlijk heimelijk toch wat verzet tegen het evangelie. Ik wil er niet aan. Ik wil er niet bij betrokken worden. Ik wil liever in mijn eentje wat ronddolen en wat vrijblijvend op afstand staan. Maar dat kan Thomas niet langer volhouden. Jezus zoekt hem op. En Als Thomas er wel bij is, dan kan het geloof echt gaan doordringen. Als dat ene schaap van de kudde weer bij die andere is, dan ontmoeten ze samen de goede herder. U kent wel het verhaal van iemand die slordig naar de kerk ging en weer een heel tijd niet was geweest en de dominee zoekt hem op. En de haard is aan en hij pakt een kooltje van dat bruinkool en hij legt die bruinkool apart. Een eindje van het vuur vandaan. En hij zegt eigenlijk tegen die man die zo slecht naar de kerk ging. Hij zegt, kijk eens naar dat kooltje. Het is uitgegaan. Vind je het gek? Als jij niet bij die andere blijft op de eerste dag van de week. Als jij je niet laat opzoeken. Ja, dan verkilt je geloof. Dan gaat het vuur uit. Dan is die eerste liefde zo verdwenen. Pas op dat je bij de anderen blijft. En dat je op de eerste dag van de week niet nalaat om de kerk te bezoeken. Zo belangrijk is kerkgang. Zo belangrijk is sowieso Bijbel lezen. En samen daarover praten en nadenken. Voor Thomas is er nu licht wat doordringt in de duisternis. Maar dat komt wel helemaal van Jezus' kant. Jezus biedt het aan. Kom maar. Kijk maar. Voel maar. Raak de wonden aan. Raak de wonden aan. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En er staat niet dat Thomas het ook echt gedaan heeft. Dat hij het ook echt uitgevoerd heeft, die opdracht van het aanraken, dat bekijken, dat voelen. Want in vers 28 komt hij tot die prachtige diepe belijdenis. En Thomas antwoordde naar dat aanbod van Jezus. Kijk maar, kom maar, raak maar aan. Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Dat is het hoogtepunt van het Johannesevangelie, deze belijdenis. Mijn Heere en mijn God. Ook heel mooi, twee keer dat woordje mijn. Daar komt dat woord vandaan in onze traditie dat we zeggen, we moeten het leren mijnen. We moeten het leren toe-eigenen. Je hebt de uitleg en de toepassing, maar eigenlijk moet je zeggen de uitleg en de toe-eigening. En die toe-eigening, dat is ook het geheim van de Heilige Geest hoe hij dat doet, maar dat doet hij tijdens de verkondiging van het evangelie. Dus nu als je hier zo rustig in op zondagmorgen in de kerk zit, kan het gebeuren dat Jezus naar jou toe komt en jou naar hem toe trekt en zegt, nu mag je zeggen, mijn Heere, mijn God. De twijfel mag het niet winnen van de zekerheid dat de Heer Jezus ook voor jou gestorven en opgestaan is. Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere, mijn Kyrios, mijn Heer en Meester. Dat was ook eigenlijk de term die de keizer van Rome, Diocletianus, graag gebruikte. Eigenlijk een titel voor de keizer. Kyrios en Theos, God. Kyrios en God, dat vonden de keizers van zichzelf. Hier zegt Thomas dwars tegen die heiden, dat heidendom in, dat de Heer Jezus zijn Heere en zijn God is. Jezus koning, Jezus Heer. Jezus de koning van de aarde, die terugkomt om zijn koninkrijk te stichten. Toen ging het licht hem op. Het gaat dagen in het oosten. Het gaat voor hem leven. Mijn Heere, mijn God. Jezus heeft wel geduld met Thomas. En als jij niet zo snel tot zo'n diepe belijdenis kunt komen, en je ook wel misschien soms nadenkt van ga ik het volgende seizoen belijdeniscategorisatie volgen, en is er ook een soort tweestrijd in je, dat kan. En je hoeft tegenwoordig gelukkig niet alleen maar jong te zijn om belijdenis te doen, maar je kunt ook op oudere leeftijd belijdenis doen. Misschien zit u daar al heel wat jaartjes tegen aan te hikken. En zit u ook aan het twijfelen op twee gedachten, hinken. Zal ik het wel doen? Soms denk je, ik moet nou eens doorzetten. Een andere keer zeg je, nee, het kan nog niet. Ik ervaar het geloof nog te weinig. Ik leef nog te weinig dicht bij de Heer Jezus. En als ik niet eerst dit en eerst dat, dan zit u zo in het spoor van Thomas die eisen stelt. Die eigenlijk niet dat onvoorwaardelijk evangelie op gezag kan geloven. Als ik niet eerst dit, als ik niet eerst dat. Als ik niet eerst bepaalde zonden kan laten. Als ik niet eerst leer om anders te leven, dan kan ik het nog niet doen. Maar hier komt Jezus naar jou toe en zegt, ik wil jou ontvangen zoals je bent, met je twijfels, met je vragen. En ik wil jou de belijdenis voorzeggen. En je hoeft het eigenlijk alleen maar na te zeggen. Belijdenis doen is nazeggen wat je voorgezegd wordt. Je hoeft niet origineel te zijn. Je mag nazeggen. Naspreken. Mijn Heer en mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Het blijft natuurlijk toch bij geloven allereerst gaan om het horen. En niet allereerst om het zien. En Thomas had dat horen en het zien nodig om apostel te kunnen zijn. De legende zegt dat hij zelfs in India is geweest. Het evangelie van Thomas. Misschien wel eens van gehoord. Dat is een apocrief boek. Dus de legende zegt, Thomas is zelfs helemaal in India geweest. En hij is ook de beschermheilige van India geworden. Maar Thomas die moest dus geloven en zien om apostel te kunnen zijn. Maar Jezus zegt, zalig zijn zij die na de apostel leven en geen apostel hoeven zijn. Zij moeten toch echt leren eerst geloven en dan zien. Het zien komt voor ons pas echt ten volle als wij in het koninkrijk van God zullen binnengaan. Nog één ding. Ik las de afgelopen weken in het boek van Thomas Halik. Misschien heb je wel eens van die man gehoord. Wordt ook wel eens over geschreven, ook in onze kring wel. Dat is een bevindelijke Rooms-Katholieke priester. Die in Tsjechië tot priester is gewijd midden in de tijd van de onderdrukking door het Oostblok, door Rusland. En in het geheim heel veel goede dingen heeft gedaan en gezegd. Priester is geweest in tijd van onderdrukking. En die is nu al 70 zo'n beetje en die is pas nog in Nederland geweest. En die heeft een boek geschreven dat heet Raak de Wonden aan. Raak de Wonden aan. En hij brengt voor mij een nieuw aspect binnen bij dit verhaal. Daarom heb ik er ook over gepreekt. En daarom heb ik deze tekstkeuze ook gedaan. Omdat hij zegt, Jezus zegt tegen Thomas, raak mij aan. Raak de wonden aan. Raak de littekens aan. En dat wordt dus erkend als een middel om tot geloof in Jezus te komen. En Thomas Halik zegt dan, zo is het nog steeds nodig dat wij, als wij in Jezus willen geloven, dan moeten wij ook de wonden aanraken. De wonden van Jezus, dat kan niet, wij kunnen hem niet op dezelfde manier zien als Thomas. Maar we kunnen wel in het geloof, als het ware, weer beseffen, de opgestane is de gekruisigde. Zie maar naar zijn littekens, het staat geschreven. Maar Halik zegt ook, de wonden van Jezus aanraken is voor Thomas een middel om tot geloof te komen. Maar voor ons is het een middel om tot geloof te komen als wij de wonden bij anderen en bij onszelf leren aanraken. Als wij leren geloven in een gewonde God, in een gewonde Christus. Maar ook dat wij leren geloven met onze butsen en deuken die wij zelf opgelopen hebben in het leven. Of in de wonden die wij bij anderen zien. En gisteren was het 4 mei. En we hebben allemaal hopelijk weer iets gehoord of gelezen of gezien van hoe erg het in de oorlog was. Maar je raakt er nooit over uitgedacht. En het onrecht maakt je nog steeds boos wat er allemaal aan verkeerdheid is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. En hoeveel mensen onschuldig zijn vermoord. Hoeveel Joden, 6 miljoen Joden over de kling gejaagd. Dat is toch niet te pruimen. Dat is toch, daar kun je nooit aan, moet je nooit aan wennen. En daarom is het ook goed dat we het elk jaar gedenken. Maar dan moeten we ook als het ware geloven door de wonden aan te raken die wij bij anderen zien. De vervolgde kerk. Er is meer christenvervolging in onze tijd dan ooit weer. En je hebt ook wonden in jezelf. Wij kunnen niet geloven zonder die wonden te willen zien. We kunnen niet geloven in een opgestane Christus waar alles perfect, precies in orde is. En we lopen geen risico's meer, we lopen geen gevaar meer. Nee, we zijn nog steeds in een onveilige situatie en de strijd is nog niet voorbij. Het koninkrijk van God is nog niet ten volle doorgebroken. Wij leven nog in de tussentijd tussen de eerste en de tweede komst van Jezus. En zolang wij in die tijd leven, moeten wij ook de moed hebben om de wonden aan te raken. Nogmaals, dat de wonden van Christus te maken hebben met de wonden van het lichaam van Christus. Want het lichaam van Christus is de gemeente. En de wonden van Christus aanraken heeft dus alles te maken met ook de wonden aanraken die er in de christelijke gemeente zijn. Bij de broeders en zusters. En er wordt veel geleden hoor. In onze gemeente ook heel veel mensen ziek. Heel veel mensen die gevreesde ziekte, de kanker hebben. Of andere ziekten, chronische ziekten. Wat wordt er veel geleden? Moeten we nooit aan wennen. En het blijft ook een opdracht. Wees blij met de blijden, ween met de wenenden. Wij moeten leren de wonden te zien bij anderen. En ook bij onszelf. Te erkennen. Wij zijn nog niet volmaakte gelovigen zonder vlek of rimpel. We zijn nog niet mensen die de strijd te boven zijn. Nee, de strijd te boven, dat zijn we pas als Jezus terugkomt. En in onze maatschappij wordt alles gemikt op gaaf. En het moet allemaal perfect en het moet allemaal gelikt en mooi en zijn. En ja, dan is het pas goed. Maar daarom zijn zoveel mensen die ongelukkig worden. Alleen al omdat ze zo vaak te horen krijgen, je moet gelukkig zijn, je moet blij kijken en je moet dit kopen en dat kopen. Alles draait om dat wij onszelf gelukkig moeten maken. Terwijl we eigenlijk, hoe ouder we worden, meer en meer zien, we zijn allemaal mensen met een beperking. Kreupele mensen, gebeukte en gebutste mensen. En ik ken u niet, maar ik weet ook zeker dat hier ook heel veel mensen zitten die met wonden rondlopen. Soms wonden waar je nooit over praat. Er zijn ook mensen in de Tweede Wereldoorlog die pas na jaren iets verteld hebben wat ze allemaal mee hebben gemaakt. Over die wonden die ze gezien hebben bij anderen en bij zichzelf. Ze konden er niet over praten. Ze konden er niet bij. Maar het is wel bevrijdend als je op een gegeven moment die wonden kunt benoemen. En in verband kunt brengen met het lijden van Christus. Dus geloof in de Heer Jezus, maar raak ook de wonden aan. De wonden van Christus, de wonden van het lichaam van Christus. De wonden van uzelf. En leer zien dat de Heer Jezus gekomen is om ons met onze wonden en met onze zonden, want die zitten daar nog weer achter. Maar wonden is concreter dan zonden. Bij zonden denken heel veel mensen nog vaak te weinig, kunnen ook nog te weinig bij denken. Maar je moet zonden en wonden dicht bij elkaar houden. In het evangelie is vergeving en genezing ook heel dicht bij elkaar horen. Jezus die zegt, raak mij aan. Raak mijn wonden aan. En je zult gaan geloven. Je zult gaan geloven. En dat is het diepe geheim, dat als je soms bij mensen zit die heel veel wonden hebben, dat daar Jezus meer dichtbij is dan bij mensen die het allemaal voor de wind gaat. En die niks te klagen hebben. En het grote risico voor ons vandaag is, we leven zo in een soort comfortwereld, dat je, ja, dat het lijkt alsof je de wonden niet hoeft te zien. En dat je lijkt gelukkig, maar je bent een gebeukt en gebutst mens. Daarom, raak de wonden aan. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heer Jezus, het is een diep geheim wat uw wonden ons prediken, nog steeds. Uw heerlijkheid staat nooit los van uw lijden. Uw opstanding staat nooit los van uw kruisiging. En ook voor ons die u willen volgen in deze tijd, is geloven nooit iets wat los staat van lijden, om Christus wil, van strijd, van aanvechting, van het zien van de wonden die her en der om ons heen te zien zijn en ook bij onszelf te zien zijn. Wat zijn er veel mensen met wonden in deze wereld? En wat zijn er al veel mensen gestorven aan verwondingen, aan onrecht, aan gemeenheid, aan machtsmisbruik? O God, ontferm u over deze grote wereld. Wij bidden u voor het Shara Zedek ziekenhuis waar wij voor collecteerden, waar ook vele gewonden worden geholpen en zo mogelijk geheeld. Dank u wel voor dat werk. In een gebied waar de oorlog nooit lijkt op te houden, waar altijd spanning is en waar altijd haat en nijd is. O God, wanneer komt uw koninkrijk? Laat Israël mogen delen in de shalom van uw koninkrijk. En laten wij daar ook in mogen delen, wij die van ouds heidenen zijn. En die nog steeds de strijd met het heidendom in onszelf moeten voeren. Maar dat we tot het licht mogen komen. Tot de bevrijding van het heidendom wat in ons is. En wat ook zo makkelijk aansluiting vindt bij wat mensen zoal zeggen en brallen. En wij bidden u, Heere God, dat wij niet onder de indruk komen van de heidense manier van leven. Maar dat wij Christus willen volgen. En dat we ook de moed hebben om de wonden te zien die er in het lichaam van Christus en in deze wereld zijn en in onszelf. Heer, ontferm u over ons. Wij bidden u voor meneer en mevrouw Petersen, die afgelopen week 50 jaar getrouwd waren. En meneer Petersen verblijft in het zorgcentrum Nijenstede in Amersfoort om daar te revalideren. Dus vreugde, maar tegelijk ook pijn. En ze zijn er nog niet. Wij bidden u ook voor meneer Van Zomeren, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een dotterbehandeling. En dank u wel dat hij weer zo ver mag zijn dat hij met zijn wonden ook mag leren geloven in Christus, de gekruisigde en opgestaan. Want als wij met Christus lijden, dan zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Maar zonder dat lijden zal het niet gaan. Zonder de wonden worden wij niet nu al in de volkomen volmaaktheid gesteld. Maar wij zien uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar wij met nieuwe lichamen zullen zijn. Heere Jezus, ontferm u over deze gemeente. Over de allen die er actief in zijn en allen die ook op de rand zitten of over de rand. Die verdwijnen in het niets. Maar dat ze u niet zullen kunnen mislopen, dat bidden we u. Zoek hen op en raak hen aan. En zegen alle kerkenwerk hier ter plaatse. En laat de gemeente een teken van hoop mogen zijn in een vaak hopeloze wereld. Dat bidden we u alles in Jezus' naam. Amen. Wij zingen onze slotzang. En dat is Psalm 89, vers 1. Ook weer over die vastheid, het vastgebouw van uw gunst bewijzen. Uw trouw zal nooit wankelen of bezwijken. Psalm 89, vers 1. Zingen wij staande aan het eind van deze dienst. Gaat heen in vrede, wordt gedragen door de zegen van onze God. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.